Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
De arbeidsmarkt is krap. Talent switcht makkelijker van baan om te doen wat beter bij hem past of wat dichter bij huis is. Doorgroeien binnen organisaties is lastiger door verminderde hiërarchie. En zeker in regio's als Amsterdam en Eindhoven wordt talent domweg weggekocht. Nieuwe collega's die met veel moeite zijn binnengehaald, zijn net zo snel weer verdwenen. Uit onderzoeken van Effectory blijkt dat 20% van nieuwe medewerkers binnen 45 dagen vertrekt bij een nieuwe werkgever. Kortom, redenen genoeg om een aantrekkelijk werkgever te willen zijn. Wat levert dat op en hoe kun je nog aantrekkelijker worden? Op 21 februari presenteerde ik het webinar Help, mijn talent loopt de deur uit. Wat nu? Georganiseerd door Effectory met in de studio expert Guido Hezen, de oprichter van Effectory. In deze podcast kun je een bewerkte versie van het webinar beluisteren.
People Power met Glenn van den Burg.
Guido, welkom.
Dankjewel.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, leuk om te doen ook, hè? Want ja, daar gaat het eigenlijk natuurlijk ook om, dat wij doen wat we leuk vinden. Ja, eerst maar even kort over Effectory voor de mensen die jullie nog niet zo goed kennen. Wie is Effectory? Wat doen jullie?
Ja, Effectory is een organisatie en wij halen feedback op van medewerkers in bedrijven om die bedrijven daarmee van binnenuit te verbeteren. En dat doen we, zoals dat zo mooi heet, tijdens de hele employee journey. Dus dat is van het moment van binnenkomst met onboarding surveys tot dat ze aan het werk zijn. Hoe ze aankijken tegen de organisatie, tegen hun werk, tegen hun leidinggevende. Maar ook hoe ze de teamdynamiek ervaren. Hoe ze aankijken tegen andere teams, facilitaire omgeving. Tot het moment dat ze weggaan en met exit surveys. Dus we halen feedback op van mensen om de organisatie van binnenuit te verbeteren. En om ervoor te zorgen dat er een feedbackcultuur ontstaat binnen organisaties.
Alright, mooi. Nou, dat doen jullie al lang. En het interessante is, bij heel veel organisaties, dus jij bent een soort lopend vat van mooie verhalen over hoe dingen anders en beter kunnen. Nou, dat gaan we proberen om dat vandaag allemaal zoveel mogelijk eruit te krijgen. Wat gaan we doen in dit webinar? We gaan eerst even kort inzoomen op de kosten van verloop. Van het aannemen van nieuwe mensen, maar ook het verdwijnen van je bestaande mensen. Belangrijk ook om op zoek te gaan naar die investeringen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je investeringen nodig hebt, dat jullie financieel directeur of je CFO zegt, ja, dat zal allemaal wel, maar wat is je business case? Nou, daar helpen we je een beetje mee. En daarna zoomen we lang in op de verhalen van de beste werkgevers. Want daar zit natuurlijk heel veel kennis van Effectory in. En die beste werkgevers, ja, die hebben mooie geheimen te delen. En we eindigen met concrete zaken. Dingen die je morgen kunt doen. Het is een complex onderwerp. Het is een groot onderwerp waar we het over hebben. En toch mooi om ook te kijken naar van ja, hoe kun je nou in actie komen om dingen al te veranderen. Alright. Eerst maar even naar de kosten van hoog verloop.
Ja.
Hoe zit dat in elkaar? Wat kost het?
Ja, hoog verloop kost ontzettend veel geld. Wat het voor onszelf becijfert. En dan hebben we nog relatief weinig verlopen binnen Effectory. En voor ons kost het enkele tonnen. En daarmee tot ongeveer 30% van onze winstgevendheid. Wat verloop kostte. Maar dat heeft eigenlijk met heel veel dingen te maken. Het is sowieso zonde om een gat te hebben tussen een goed functionerende medewerker en dan ineens even niets en dan weer een goed functionerende medewerker. Maar het levert ook onvrede op naar klanten toe, naar kennis wat je verspreidt in de organisatie. Mensen die weten hoe het er precies aan toe gaat en hoe het loopt. Dus per saldo kost het ontzettend veel geld om te veel verloop te hebben en te veel ongewenst verloop te hebben.
Ja.
Want je moet, ja, je hebt verlies van talent, je moet werven, je moet mensen dus zien in te werken en je moet ze dus weer up and running zien te krijgen. Naar het niveau van die goed functionerende medewerker. En eigenlijk is er een gat tussen functioneren. Dus dat zie je op die sheet, tussen een goed functionerende medewerker en een volgende goed functionerende medewerker. En de kunst is eigenlijk om dat gat zo klein mogelijk te krijgen. En de allerbelangrijkste reden natuurlijk om dat te doen, of het allerbelangrijkste wat je daaraan kan doen, is ervoor te zorgen dat mensen blijven. Dat is nummer één. Dat is dat mensen blijven functioneren. Dus dat je verloop ziet te voorkomen. En zeker verloop wat ongewenst is. En verloop wat voorkomen kan worden. Tweede wat je kan doen, dat is dat je verloop eerder aanziet komen. Dus dat je het kunt voorspellen eigenlijk wanneer iemand weggaat. Het kan zo zijn dat iemand op een gegeven moment klaar is met zijn functie. Of dat hij een bepaalde vorm van verveling heeft. Ik probeer het tegen te gaan, maar dat kan gebeuren. En als je dat van tevoren ziet aankomen, dan kun je dus eigenlijk al eerder het mechanisme in gang zetten om iemand binnen te halen. Dus dat is succession planning. Het derde wat je kan doen, dat is ervoor te zorgen dat je een employer of choice bent. Dus dat je aantrekkelijker bent voor nieuw talent. Dus dat er eigenlijk al mensen in de wachtkamer, of tenminste, al voor de deur staan om bij je te willen werken. Dus dat je een aantrekkelijke werkgever bent. En het vierde wat je kan doen, dat is het versnellen van het proces van onboarden en het up and running krijgen van medewerkers. En zorgen dat soepeler en sneller verloopt, zodat iemand sneller op een hoog functioneren zit. En eigenlijk wat je ziet is dat in deze tijd van relatief veel verloop, het moeten groeien van organisaties en het op een hoog kwaliteitsniveau blijven zitten van organisaties, dat dit proces eigenlijk het belangrijkste proces is van HR om ervoor te zorgen dat de organisatie gewoon goed op niveau blijft functioneren.
Ja, wel mooi om te zien dat dichten van dat gat. Dat is gewoon, vind ik, een mooi visueel beeld ook.
Ja, en wat je kunt doen zeg maar voor die business cases voor jezelf is becijferen wat het zou opleveren. Dus niet alleen wat het dus kost om verloop te hebben, maar wat zou het opleveren als iedere medewerker een maand langer in dienst blijft. Een maand langer blijft zitten. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen, hoeveel meer zouden we dan als organisatie verdienen? Of hoeveel minder kosten zouden we als organisatie maken? En dat loopt echt op in de tonnen voor wat kleinere organisaties, zeg maar, tot een mannetje of 300-400. En in de miljoenen voor bedrijven daarboven.
Nou, kortom.
Dus een aardige business case.
Niet alleen maar vanuit het menselijk perspectief, maar ook vanuit het zakelijk perspectief, reden te meer om hier hard mee aan de slag te gaan. We gaan naar de geheimen van de beste werkgevers. Ik wil eigenlijk met jou beginnen bij een hete hangijzer. Iets wat ook wel de laatste tijd in de arbeidsmarkt veel gebeurt. Hè, het wegkopen van mensen. Dus dan gaat het gewoon simpelweg over hoeveel verdienen mensen. Ja. Maakt het nou uit? Is dat een factor waar je aan kunt draaien om aantrekkelijker te worden?
Ja. Het is een factor waar je aan kan draaien om aantrekkelijk te worden. Het is alleen als wij kijken naar ons eigen, naar de onderzoeken die we zelf doen, en we kijken naar de relatie tussen de bevlogenheid van medewerkers, de betrokkenheid van medewerkers en beloning, primaire, secundaire arbeidsvoorwaarden, dan zien we eigenlijk een heel licht verband. Dan zien we de verband tussen de andere zaken, zoals leiderschap en een aansprekende missie en een cultuur enzovoort, zien we veel groter dan beloning. Maar er treedt iets raars op het moment dat beloning niet oké is, dan wordt beloning ineens ontzettend belangrijk. Dus als beloning zeg maar onder een bepaald niveau is, voor de medewerker acceptabel niveau, dan is beloning ineens een ontzettend hot issue. En op het moment dat het goed is, of heel goed is, of buitenproportioneel goed is, dan is het ineens een stuk minder belangrijk. Dus ons advies zou ook zijn van maak die beloning zo goed dat het onderwerp belonen van tafel is. Dus dat je het op een minimaal fair niveau beloont. Dus het is eigenlijk een zoals dat dan zo mooi heet in de psychologie, een hygiënefactor. Zorg dat het geen issue meer is en ga je vervolgens onderscheiden op andere zaken. Dat betekent dus wel dat het belangrijk is om beloningsonderzoek te doen en om regelmatig te toetsen of dat dus nog wel oké is. Zodat dat in elk geval niet de reden is dat mensen weglopen. En als je dat oké hebt, dan kun je onderscheiden op heel veel andere dingen buiten beloning, wat veel effectiever is.
Ja. Hoe doen jullie dat zelf?
Wij doen ieder jaar een beloningsonderzoek. En wij toetsen inderdaad ieder jaar van zitten wij goed. We merken dat we wat meer inzetten op innovatie. Dus dat we veel technische ontwikkeling hebben. En programmeurs en technische ontwikkelaars. Mm-hmm. En die belonen we ook structureel iets hoger dan het marktgemiddelde. Omdat we aantrekkelijk willen zijn voor ICT-talent. En voor de rest houden we het op een heel gezond niveau. Dus dat we net even iets boven het gemiddelde zitten, maar niet buitenproportioneel groot. Omdat we ook geen gouden handboeien willen hebben voor medewerkers die eigenlijk niet er meer willen zijn. Dus die moeten ook gewoon de vrijheid voelen om weg te kunnen.
Ja, alright. Kortom, betaal eerlijk, betaal voldoende. Maar dat omhoog gooien nu, als eigenlijk iedereen best wel tevreden heeft, heeft niet zoveel zin.
Nou, wat je ziet wel is dat sommige bedrijven die het dus niet goed voor elkaar hebben, die dus hun goed werkgeverschap niet goed voor elkaar hebben, dat zien wij zelf ook in de onderzoeken, die zie je dat ze soms wel eens moeten overcompenseren, dus moeten overbetalen om toch mensen binnen te halen. En de vraag is alleen van of dat een duurzaam model is. Voor hen is dat een model die ze kiezen. Van we betalen structureel meer. We hopen dat mensen hun burn rate daarop aanpassen. En dat we ze daarmee dus een soort van gevangen kunnen houden. Ik zie dat ook heel veel in de Zuidas op dit moment gebeuren in Amsterdam. Maar de vraag is of uiteindelijk in de long run medewerkers daar gelukkiger van worden.
Ja. En of je dan wel wil dat ze blijven. Ja. Een volgend onderwerp op dit thema is natuurlijk de arbeidsmarktcommunicatie. Hè. We hebben tijdenlang heel veel ruimte gehad op de arbeidsmarkt. Hoefde je niet zo heel veel te vertellen. Als je vacature had, dan kwamen mensen wel. De laatste tijd, als je op LinkedIn kijkt of je luistert op de radio, dan zijn de spotjes en de vacatures niet meer weg te denken.
Ja.
Hoe doen de beste werkgevers hun arbeidsmarktcommunicatie?
Ja, dat is een goede vraag. Ik vind zelf dat de beste werkgevers veel te bescheiden zijn in de arbeidsmarktcommunicatie. Dus dat ze eigenlijk veel te weinig hun label als beste werkgever gebruiken. Aan de andere kant zien we dat de mond-op-mond reclame ervoor zorgt dat die mensen toch voldoende aanwas krijgen van medewerkers. Er is zelfs een GGZ-instelling, terwijl het in die hele branche heel moeilijk is om aan verplegend personeel te komen. Maar er is een instelling die dus echt een wachtlijst heeft van mensen die daar graag willen werken. Terwijl anderen zeggen van we moeten afdelingen sluiten omdat we niet aan de mensen kunnen komen. Dus dat vind ik dan wel weer heel bijzonder. Maar wat we zien is dat beste werkgevers die gaan er dus wat bescheiden mee om. In mijn ogen te bescheiden mee om, maar die hebben dat blijkbaar dus ook niet helemaal nodig. Wat je aan de andere kant ziet is dat er veel organisaties zijn die schreeuwen hoe gaaf ze wel niet zijn en hoe hip en happening en hoe mooi het wel niet bij ze is om te werken. Waarbij als een medewerker binnenkomt het bar tegenvalt. Het laatste wat je wil eigenlijk als organisatie is daar oneerlijk over zijn en teleurstelling krijgen bij medewerkers. Omdat die daarna feestjes en partijen tegen al hun vrienden dus negatief zich uiten over je organisatie. Omdat het ze ontzettend is tegengevallen. En je wilt natuurlijk ook mensen hebben die bij je passen. Dus het is natuurlijk hartstikke zonde om ontzettend veel geld uit te geven aan arbeidsmarktcommunicatie. Aan het werven van mensen, aan het inwerken van mensen en het onboarden van mensen. Op het moment dat ze daarna heel snel weer vertrekken.
Ja, ik heb een leuke vraag doorgekregen van Erik. Die verwijst naar onderzoek van onder meer intermediair. En daaruit blijkt, en ik heb die onderzoek ook wel langs zien komen, dat als je aan mensen vraagt, wat vind je belangrijk in je werk, dat beloning, arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden nog steeds heel hoog scoren. En hoger scoren dan de bedrijfscultuur.
Ja.
En jij geeft eigenlijk aan van het is een dissatisfier. Hè? Niet de ontwikkelingsmogelijkheden, maar wel de beloning. Dus ja, zijn vraag is, zijn de gegeven antwoorden wishful thinking?
Van medewerkers op het moment dat ze een bedrijf populair vinden. Het is in elk geval het is inderdaad een enorm verschil. Dat als je als ik aan studenten bij een gastcollege bijvoorbeeld vraag van goh, waarom zou je werken of waarom wil je ergens werken? Dan krijg je inderdaad heel vaak te horen van ik wil een goede beloning en ik wil me heel erg ontwikkelen. En aan de andere kant, op het moment dat we dus medewerkers vragen die in een bedrijf zitten, is de grootste dissatisfier of dat is toch de bedrijfscultuur. Of de manier waarop ze dan leiding krijgen, of de manier waarop ze gewaardeerd worden. En dat is vaak wat anders dan de beloningssec. Dus een compliment en vrijheid in het werk en verantwoordelijkheid is veel belangrijker dan de beloning zelf op het moment dat ze eenmaal bij het bedrijf zitten. Vraag je het vooraf. En dat is ook op het moment dat je een nieuwe werkgever selecteert. Ja, dan kijk je toch ook naar beloning. Dat is absoluut zo.
Ja, ja, en ik kan me ook voorstellen dat het verschil wel zit in ga je je toekomstige eigen gedrag voorspellen? Hoe worden de vragen gesteld? Dat maakt volgens mij ook uit. Hè? Is het een survey waarbij je een lijstje van 10 dingen krijgt waar je uit kiest? Of is het jullie vragenlijst van wat meer vragen waarin je dingen ook kunt vergelijken met elkaar?
Ja.
Maar een goede vraag, terechte vraag van Erik. Dat is een mooie vraag. Dus we zien meer dan wat voorbeelden doen. Vraag van M. Luiten. Ik weet niet of het een meneer of een mevrouw is, maar bijzonder dank voor je vraag. Weet je wat die GGZ-instelling met de wachtlijst voor medewerkers heeft gedaan om dit voor elkaar te krijgen? Dus hoe hebben zij ervoor gezorgd dat ze een wachtlijst hebben met mensen die er willen werken?
Ja, ja, dan kom je eigenlijk een beetje, maar daar wil ik het niet te veel over hebben, over de geheimen van beste werkgevers. In de zin van dat lijstje van de 7 geheimen. Maar daar zijn ze heel goed in. Maar dat is, ik zal ze heel, heel kort noemen. Dat is eerst het hebben van een aansprekende richting. Dus heel duidelijk van wat is de missie van je organisatie, waarvoor besta je. En ook een directie die dat vol inspiratie uitdraagt, waar die ook maar komt. Dus ervoor zorgt dat het echt gaat leven binnen de organisatie. Veel meer dan bijvoorbeeld alleen maar geld verdienen of dus iets niet maatschappelijks doen, maar zorgt dat die maatschappelijke missie duidelijk is. Inspirerende directie die dus rondloopt, menselijk is, zijn gezicht laat zien. Zorgen dat je zo min mogelijk betutteling en bureaucratie en stomme regeltjes krijgt. Heel dun zijn in het management, dus niet overdreven veel managementlagen hebben. Het zorgen dat medewerkers die in de frontlinie zitten, die dus het werk doen waar de organisatie haar toegevoegd waarde aan ontleent, dat die zich echt gewaardeerd voelen. Het zorgen dat je luistert naar medewerkers, dat je echt een feedbackcultuur krijgt waar je wat mee doet. Dus vraag naar de ideeën en gedachten van medewerkers om zo de organisatie van binnenuit te verbeteren. En het delen van informatie, managementinformatie, dus het laten zien van het scorebord hoe je doet. Dat zijn eigenlijk geheimen van beste werkgevers. En wat we zien is dat organisaties die het heel goed doen, die doen het niet op al die 7 fronten heel goed, maar die doen het op 3 of 4 van die gebieden heel goed. En daarmee zijn ze eigenlijk al een beste werkgever. Dus
laat staan als je ze alle 7 doet.
Laat staan als je ze alle 7 doet. Maar die GGZ-instelling, ja, die heeft dus in de regio staat hij gewoon bekend als een ongelooflijk goede werkgever, waar mensen met heel veel passie en plezier werken. En wat een hele mooie dingen doet voor de lokale maatschappij. En dan willen mensen daar heel graag zijn.
Alright. Nou, we zoomen zo verder nog in op die 7 geheimen van goed werkgeverschap. Even over de cultuur. Hè? Ja. Dat is zo'n ongrijpbaar onderwerp. De bedrijfscultuur, de organisatiecultuur.
Ja.
Hoe belangrijk is die?
Ja, die is eigenlijk het allerbelangrijkste. Er wordt natuurlijk heel snel gezegd bij verloop enzovoort, dat dat te maken heeft met de leidinggevende, hè? Dus dat de leidinggevende deugt niet enzovoort. Maar die leidinggevende die zit vaak ook gevangen in de cultuur van een organisatie. En op het moment dat er bijvoorbeeld een angstcultuur is of een niet veilige cultuur, dan zie je dat een heleboel managers in een soort van kramp opereren en die betutteling in feite doorgeven aan hun eigen medewerkers en micromanagen. En daar kunnen ze op een gegeven moment zelfs heel goed en bedreven in worden. En daarin kunnen medewerkers gewoon niet lekker functioneren. Zeker generaties talentvolle medewerkers die nu op de markt komen, die snappen dat concept niet, zeg maar. Hè? Van je moet doen wat ik zeg en precies doen. Dus,
maar het grappige is dat die nieuwe generaties, die worden wel vaak gebruikt om die cultuur juist te veranderen.
Ja, maar dat gaat niet altijd mis. Of dat gaat niet altijd goed. Je ziet soms wel eens dat een bedrijf zegt van, nou, we willen een cultuurverandering hebben. We willen meer ondernemerschap of we willen meer creativiteit in de organisatie hebben. Dus we gaan een klasje van nieuwe medewerkers aannemen die we specifiek ook aangeven, ook in het aannameproces. Nou, jullie worden aangenomen omdat jullie de cultuur van binnenuit moeten veranderen. En op het moment dat dat niet ontzettend zwaar ondersteund wordt door de top van de organisatie, en ik heb het tot op heden nog niet zien werken in de praktijk, dan zie je dat die mensen heel snel tegen muren en tegen de bestaande bedrijfscultuur aanlopen en vol frustratie uiteindelijk weer heel snel weggaan en dat het initiatief verdampt en uiteindelijk heel veel geld gekost heeft. Dus dat is niet altijd de goede oplossing. De kunst is eigenlijk om die bestaande cultuur steeds verder te veranderen, maar dan wel vanuit de top te beginnen, waarbij dus heel duidelijk is, oké, wat is de maatschappelijke missie of wat is de missie van de organisatie? Waarom zouden we de organisatie oprichten als we niet al zouden bestaan? Een directie die dat echt uitdraagt en ook met de beste intentie daarin zit. En dat er dus ontzettend wordt gewerkt aan het creëren van een hele veilige feedbackcultuur. Eigenlijk aan een veilige organisatie waarin medewerkers zelf keuzes kunnen maken, zichzelf kunnen ontplooien. En hoe ik dat voor mezelf heb gedaan, of wat voor mij een eye-opener was, dat was eigenlijk die 3 schillen van Simon Sinek. Hè. Dan heb je de why, de how en de what. En het idee is dus dat je die why, dat heel duidelijk is. Hè. Waarom doe je wat je doet? Hè. Voor Effectory was dat de werkende wereld mooier maken, medewerkers een stem geven, directies, raden van bestuur een spiegel voorhouden van hoe medewerkers in de film zitten. Dat was onze why. Mm-hmm. En al heel duidelijk aangeven wat er moet gerealiseren. Nou, we willen groeien, we willen internationaal groeien, we willen bepaalde resultaten behalen als organisatie. We willen eens een klant, altijd een klant enzovoort. We willen ons systeem uitbreiden. Dus wat is heel erg duidelijk. Maar het hoe, dat laten we dan heel erg los. Dus daar zitten we dan heel erg op onze handen. Zeggen oké. Daarom doen we het.
En hoe heb jij dit dat dan gedaan? Want het was niet altijd zo.
Nee, om inderdaad gewoon heel duidelijk continu aan te geven waarom we doen wat we doen. ook heel duidelijk te maken van oké, dit zijn onze speerpunten voor het komende jaar. Dus dit is wat we willen realiseren. En de hoe enorm in het midden te laten. En te zeggen oké, dit hebben we dus met elkaar te doen. En succes. En als ik jullie erbij kan helpen, dan heel, heel graag. En de hulp die ik dan bied, zit hem dus in het benadrukken van het waarom. En het benadrukken van het wat. En misschien meedenken over het hoe, maar niet bepalen hoe het moet gebeuren.
Wat was daar lastig aan voor jouzelf, die omslag?
Omdat je op een bepaald moment denkt dat je het wel weet. Van, nou, ik ken die markt wel, of ik weet wel hoe het werkt, of ik weet wel wat werkt en wat niet werkt. Of ik heb in het verleden dit wel of niet zien werken. En dat je dat meeneemt in je overwegingen. Terwijl ja, de wereld is aan het veranderen, technologie is aan het veranderen, mensen zijn aan het veranderen, organisaties en organisatiestructuren zijn aan het veranderen. En het is gewoon heel veel beter om uit te gaan van de collectieve wijsheid van je medewerkers dan zelf te bepalen hoe het moet gebeuren. Mm-hmm. En ja, dat is de fout die toch heel veel organisaties maken. Ook met het aanstellen van hun management. Hè, want dan zie je dat heel goed functionerende medewerkers, die worden manager. Maar die worden manager vanuit dat dogma wat ze goed kenden toen ze zelf nog een goed functionerende medewerker waren. Ja, dat is per solo eigenlijk een verouderd. Dat kan een verouderd idee zijn waarbij je te weinig ruimte laat aan talent, aan nieuwe medewerkers. Ja, en dan krijg je micromanagement en dan krijg je angstculturen, dan krijg je politiek en dan krijg je dat medewerkers weg willen en dat talent vervliegt. En dat is natuurlijk doodzonde.
Ja. Mooie vraag van Fleur. Die vraagt, zit bedrijfscultuur ook niet juist heel erg in het hoe? Hoe de dingen gedaan worden?
Ik denk dat ja, ze heeft voor een heel groot deel gelijk. Als je het hebt over voorbeeldgedrag. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de manier waarop je met elkaar omgaat, dat is een stukje hoe. Hè? Dat je daar dus wel een voorbeeld in bent en dat je daar exemplarisch in bent. Maar hoe werk uitgevoerd moet worden, dat is weer iets anders. Dus hoe je met elkaar omgaat, dus omgangsvormen en normen en waarden die je laat zien. Dat is hoe wat zinvol is. Ja. Maar hoe je het werk uitvoert of hoe je een probleem oplost of hoe je precies met die klant omgaat, dat kan op een gegeven moment heel betuttelend worden. En leiden tot inderdaad micromanagement en onveiligheid.
Ja, en hoe je bij elkaar zit en hoe je vergadert, dat moet je allemaal los zien te laten.
Ja, ja.
Ja. Alright.
Dus, ja, wat ook kan helpen is sorry dat ik.
Nee.
Dat is een inzicht die ik laatst kreeg toen we een in-house seminar hadden over generaties. Dat is wat ook enorm kan helpen, is door te luisteren naar eigenlijk de jongste generatie die bij je werkt. Dat betekent dat je in feite aan, ik noem wat, de 10% jongste medewerkers vraagt van, goh, heb je zin om even na te denken over hoe je anders zou organiseren of hoe je op een andere manier met de organisatie om zou gaan en daar goed naar luisteren. En het mooie is, als je daar naar luistert en je voert verbeteringen door aan de hand van die inzichten die je daar krijgt, dan is dat in de regel goed nieuws voor alle generaties die bij je werken. Want ook ouderen vinden het heel fijn om bijvoorbeeld minder te vergaderen of bepaalde beslissingen sneller te nemen enzovoort. Of op een andere manier te werken. En dat wordt heel goed ontvangen binnen organisaties.
Dat sluit aan bij de vraag die GT stuurt. En die zegt, waar schuurt de cultuur van jonge medewerkers met oudere leidinggevenden?
Die schuurt eigenlijk met het concept niet duidelijk waarom ze dingen moeten doen. Dus op het moment dat een leidinggevende zegt van, goh, ik wil graag dat je dit doet. En een medewerker vraagt, goh, waarom moet dat? En de leidinggevende zegt, nou, gewoon omdat ik wil dat je dit doet, omdat ik het zeg. Dat concept, dat wordt niet altijd gesnapt. En dat wordt eigenlijk op school al niet helemaal gesnapt. Als een leraar zegt, ja, je moet het doen, waarom? Gewoon omdat ik het zeg. Ja, dan vindt er een soort kortsluiting plaats bij de nieuwste generaties. Die willen eigenlijk heel erg weten wat de zingeving is van bepaalde dingen. Mensen worden bewuster, ze kunnen meer multitasken, ze zijn sensitiever. En het gaat gewoon mis op het moment dat je daar een hele hiërarchische cultuur op loslaat. En die mensen zijn heel erg gewend om... Die kunnen heel goed werken, die kunnen multitasken, kunnen heel veel aan. We hebben ze wel op een bepaalde manier sturing en complimenten en waardering nodig. En als je die niet kunt geven, omdat dat niet binnen de cultuur van je organisatie past, ja, dan gaat het mis.
Ja, ja. Dat is wel interessant. Ik was gisteren bij een theaterstuk voor de landmacht. En die daar zou je het niet bij denken, maar die zitten ook met dat vraagstuk. Hè. Dat is natuurlijk een enorme hiërarchische commando-organisatie, hè? Commandostructuur. Als we roepen, dan moet je gaan rennen. En ook zij zitten veel meer met het idee van, ja, die nieuwe generatie die wil dat niet meer. Het past eigenlijk ook niet meer met heel veel van de taken die we uitvoeren. Dus wat moeten we daar nou mee? En dat werd in dat theaterstuk heel mooi duidelijk gemaakt. Ja, mooie vraag van, even kijken hoor, waar heb ik hem gelaten? Barbara, die zegt, hoe verander je de cultuur als mensen het hoe niet zelf willen invullen? Waar dat ja, Barbara hier was, want dan konden we haar vragen, ja, waarom willen ze dat niet? Hè?
Ja, nou, dat is vaak, dat is ook zo hoor. Dat zie je ook met organisaties die zeggen, nou, we gaan over op zelfsturing, omdat we vinden dat we over moeten gaan op zelfsturing. Nou, dat is een beetje gevaarlijk, is dat. Of mensen die zeggen, van, nou, we gaan sociale innovatie toepassen. Dus we gaan die mensen uitnodigen om te praten over een bepaald onderwerp. En dan zeggen ze, en dan komen ze met niks. Waar dat mee te maken heeft, is dat die medewerkers afgeleerd zijn om over het hoe na te denken, omdat het ze altijd verteld is. En dat is een beetje dus je moet dat wat voorzichtiger aanpakken, wat rustiger aanpakken. En dan niet meteen verwachten dat als je zegt van, nou, ik vertel niet meer hoe je het moet doen, succes, dat het dan in één keer goed gaat. Het is een beetje hetzelfde als een kindje leren fietsen. In het begin moet je ook even ondersteunen. Moet je op een gegeven moment met de zijwieltjes, en op een bepaald moment kun je loslaten en kunnen ze het helemaal zelf. Maar als het zo diep geworteld in de cultuur zit dat medewerkers niet voor zichzelf denken, maar ze altijd verteld is wat ze precies moeten doen en hoe ze dat moeten doen, dan zal dat ook niet in één keer komen. Dus dat betekent dat je dus wat voorzichtiger moet starten met wat kleine dingen. Eerst vragen van, hoe zou je het zelf aanpakken? Oké, ga dat maar eens doen, zodat ze zich daarin gesteund voelen. En op een gegeven moment steeds meer loslaten. En niet meteen beginnen met in één keer alles, de hele hoe loslaten.
Ja, je geeft ze eigenlijk nieuwe ervaringen.
Ja, dat is wel
die overschrijven.
Die langzaam overschrijven. Een goede vraag van Barbara, want dat zou ik zomaar vergeten. Dat het wennen, op het moment dat je cultuur inderdaad echt totaal anders is, om daaraan te wennen, dat belangrijk is. En wat natuurlijk belangrijk is in deze situatie, is dat je je management daar ook in traint en opleidt. Dus goed management development is essentieel.
Oké, dan heb ik nog even een vraag over generaties van Nan. Die zegt, wordt er voldoende rekening gehouden met de generatie Y, millennials, ten opzichte van andere generaties?
Die generatie Y zit er een beetje middenin. Hè. Dus dat is de generatie die op dit moment aan het roer komt. Die nemen ontzettend veel initiatief en die nemen ontzettend veel over. Ze zijn best wel powerful. En je ziet dat bepaalde generaties heel veel klik en aansluiting hebben met elkaar. Maar de kunst is eigenlijk om je organisatie continu aan te passen aan de wens van de nieuwste generatie. Dus dat is niet zozeer generatie Y, maar dat is nu veel meer de millennials. Om op die manier je organisatie telkens wat te moderniseren en up-to-date te houden. En het mooie daarvan is tegelijkertijd dat op het moment dat je dat doet en je verandert je organisatie stukje bij beetje door gewoon te kijken naar die nieuwste generatie, dat je nooit echt hoeft te reorganiseren. En als iets funest is voor verloop, vertrek en het vertrouwen wat medewerkers in je organisatie hebben, dan zijn dat reorganisaties. En de kunst is natuurlijk om dat zoveel mogelijk te voorkomen door je organisatie continu iets aan te passen en te vernieuwen en dan wat minder te reorganiseren.
Ja, en ik vraag me af of dat beseffer is. Hè? Want ik merk dat zelf ook als ik bij organisaties rondloop, dat je heel vaak de verhalen terughoort van ja, toen. Die reorganisaties, ja, is een soort,
ja,
soort.
Ja, die hakt er zeer in. Ja. Dus loyaliteit kweken, zeg maar. Hè? Dat is wat je wil. Hè? Je wil dat mensen langer blijven. Dat is ook loyaliteit laten zien. En een reorganisatie, zeker op het moment dat die gepaard gaat met gedwongen ontslagen of met mensen die totaal andere dingen moeten doen ineens. Ja, dat heeft een enorm effect op het vertrouwen van medewerkers. Een enorm negatief effect op het vertrouwen van medewerkers. Dus de kunst wordt om eigenlijk te voorzien waar het heen gaat met je business en daar de organisatie al op aan te passen, te luisteren naar de jongste generaties, daar de organisatie al op aan te passen, continu bezig zijn met die cultuur gezond te houden aan de huidige tijdgeest en daar de organisatie op aan te passen. En als je dat doet en je laat dat gepaard gaan met natuurlijk verloop, wat er sowieso in je organisatie plaatsvindt, dan hoef je eigenlijk niet te reorganiseren. Ja. Eigenlijk is reorganiseren is dat je eigenlijk iets te lang op zit te slapen. En dat er twee aardplaten eigenlijk tegen elkaar schuiven. Dat is wat er verwacht wordt dat je doet en wat je doet. En op een gegeven moment komt er dan een soort van aardbeving. En dat is dan die reorganisatie. Ja, en die gaat gepaard met veel slachtoffers en veel vertrouwensbreuk. Terwijl als je meebeweegt, ja, dan hoeft dat een stuk minder.
Ja. Ja, en littekens. En die toch heel lang
blijven heel lang zitten. Ja.
Ja. Ja, dus wat dat betreft, misschien slecht nieuws. Zit jij in een organisatie waar veel reorganisaties zijn geweest? daar heb je mee te dealen dan. Ja. Dat is niet anders, maar ga er maar vanuit dat het dat er pijn zit. En nou, daar moet je het misschien over hebben. Of misschien nog veel beter, zorg dat er iets overheen geschreven wordt, zodat die littekens wat minder worden. We hebben het net al even, je hebt ze even genoemd, hè, de 7 geheimen van inspireren, van goed werkgeverschap. Ook ja. Inspirerend werkgeverschap natuurlijk. Ja. Ik vind die inspirerende directie vind ik wel een interessante.
Ja.
Vooral als je nu zit te kijken en denkt, ja, als ik naar mijn directie kijk, ja, dat is al een hoop te doen.
Ja.
Dus als je nou, stel je voor dat je echt totaal geen inspirerende directie hebt, wat moet je dan? Niet een andere baan zoeken. Dat kan natuurlijk nooit het antwoord zijn.
Wat wij gewoon in de praktijk zien met ons medewerkeronderzoek, dat is als er de allergrootste verschuiving plaatsvindt in positieve zin of in negatieve zin, dat dat vaak te maken heeft met een directiewissel. Dus op het moment dat je totaal geen inspirerende directie hebt, ja, dan is het, dan kun je aan al die andere knoppen proberen te draaien. En dan heeft dat een beperkt effect. Dus een heel goed middelmanagement die het wel overpakt enzovoort. Maar dan heeft het wat minder effect. En vaak zie je dat er dan, als er dan weer een vernieuwende directie komt, een nieuw elan, nieuwe sfeer, iemand die menselijker is, dat het een enorme boost geeft eigenlijk aan medewerkersbeleving. Ook de loyaliteit van medewerkers, ook de vlogenheid en de betrokkenheid van medewerkers. Dus als je dat totaal niet hebt, ja, dan ik zou wel feedback geven op dat terrein. Ja. En ook die totaal niet inspirerende directie. En vaak is het ook lastig, hè, want directie voeren van zeker een complexe organisatie, denk aan een ziekenhuis of een grote scholengemeenschap of zo, dat is best lastig, want je hebt te maken met ontzettend veel stakeholders. En je hebt te maken met financiers en met ouderraden of patiëntenraden, verzekeraars. En allemaal. Je hebt ontzettend veel stakeholders. En heel vaak denkt zo'n directie van, oké, ik heb ook stakeholder medewerkers. Maar ja, daar hebben we managers voor. Dus dat is geen stakeholder van mij. En dat is best wel zonde. Maar ik geef het ze ook wel te doen. Maar bijvoorbeeld een hele inspirerende directeur die ik sprak, juist ook in die sector, een ziekenhuisdirecteur, die zei van, ja, ik heb heel veel verschillende stakeholders. Ik zit iedere dag alleen maar in vergaderingen met alleen maar verschillende groepen mensen. En wat ik doe is, aan het eind van elke vergadering stel ik de vraag, goh, en wat heeft onze patiënt gehad aan deze meeting? En alleen al door het stellen van die vraag heb ik enorme bewustzijn kunnen vergroten. Oké, dit is waar we het uiteindelijk voor doen. En is heel inspirerend gebleken. Alleen maar het stellen van die ene vraag tijdens de verschillende meetings. Dus je hoeft het niet altijd heel geforceerd te doen met broodje kaas met de baas en allemaal dat soort dingen. Maar
broodje kaas met de baas.
Maar het gaat er gewoon om dat je menselijk, dat je in ieder geval niet in de lift stapt, meteen naar de bovenste verdieping gaat, achter een secretaresse verschuilt en gewoon je bezighoudt met andere stakeholders behalve medewerkers. Maar ook af en toe gewoon rondloopt, laat zien dat je er bent, laat zien met wat voor vraagstukken je zit, dat je het soms ook lastig hebt en dat je dat niet alles kan. En dan maakt je al heel veel menselijker. En als je dat niet kan opbrengen, dan is het wel zaak om die feedback heel duidelijk te geven, ook aan die directie of raad van bestuur.
Ja, en ik kan me voorstellen dat het idee van inspirerend zijn, dat daar een enorm beeld bij is van, hè, dat is iemand die op de kansel staat en, of op de zeepkist en die staat te vertellen en die heeft een mooi verhaal. Dat hoeft dus allemaal niet per se. Is mooi meegenomen.
Ja, nou, het is heel fijn. Het is natuurlijk zo dat een heleboel directies zeggen van, nou, als ik 1 keer per jaar eventjes vertel wat onze, waar we het voor doen, hè, dan is dat wel voldoende. Dan snapt iedereen het wel, of onze missie. Nee, medewerker moet er toch gemiddeld een keer of 20, 30 per jaar horen om het echt te laten beklijven. Dus als je het 1 keer vertelt, is dat absoluut niet voldoende. Maar je kunt al op het moment dat je totaal, ja, je bent al redelijk snel een licht op het moment dat je dat vaker doet dan gemiddeld. En al heel snel zit je aan 2-3 keer zoveel als wat je nu doet. En dat kost niet eens zo heel veel tijd.
Ja. Minder management.
Ja.
Vind ik wel een interessante. Want dat is natuurlijk een enorme trend, hè, dat we naar minder management toe gaan. Ja. Zelfsturing, zelforganisatie. Ja. Hebben we vorige webinar uitgebreid over gehad. Kunnen jullie overigens vast wel terugkijken. Het linkje dat stoppen de moderatoren vast nu ergens in. En ik geef ze nu een onmogelijke opdracht waarschijnlijk, maar dat geeft niks. Want zij kunnen wel wat. Waarom minder management?
Nou ja, wat we in de verschillende medewerkersonderzoeken die we deden doorkregen, ja, dat was dat mensen een beetje klaar zijn met hijgende managers in hun nek. Gewoon te veel betutteling en te veel inderdaad vertellen hoe dingen moeten gebeuren. En zeker ook omdat de kwaliteit van het management eigenlijk niet zo heel hoog was. Omdat er veel opgegroeide medewerkers manager zijn geworden. En wat je dan zag was op het moment dat die organisatie een managementlaagje weghaalde, dat dat in de regel goed nieuws was voor organisaties. En dan kreeg je dus zo'n beweging naar zelfsturing, als het Walhalla dat het is. Nou, ik ben ook niet van die school, maar ik zeg wel, probeer zo dun mogelijk te organiseren. Dus ga geen... Het oude talentmanagement was vroeger van, goh, je moet talent zo lang mogelijk zien te houden en dan moet je ze maar manager zien te maken, want dan blijven ze tenminste binnen je organisatie. Nou, die stroming is gelukkig helemaal voorbij. En de kunst is dus om met zo min mogelijk management de organisatie op een hele goede manier aan te sturen. Waarbij medewerkers een hele gezonde mix krijgen van veel vrijheid en veel verantwoordelijkheid. En dat en daar op een goede manier in begeleid worden. En daarvoor heb je niet zoveel management nodig.
We gaan naar het doen, Guido.
Ja.
Ja, we gaan naar het doen. Morgen wordt iedereen weer wakker.
Ja.
Enorm geïnspireerd door dit webinar. Veel nieuwe inzichten opgedaan, hopelijk. Wat kunnen ze morgen anders doen? Wetende dat dit een heel complex vraagstuk is met heel veel factoren waar je mee aan de slag zou kunnen. Maar wat kan morgen echt impact hebben?
Ja, er is niet zozeer een eenluidend antwoord, zeg maar. Maar in elk geval de gedachte om mee te beginnen van waarom doen we wat we doen. Hè? Dus waarom zouden we onze organisatie oprichten als we niet al zouden bestaan? Dat antwoord op die vraag en kijken of dat voldoende duidelijk is bij alle medewerkers. Dat is een hele belangrijke eerste stap.
Ja, daar wil ik even op doorgaan, want een NAN stuurt het bericht dat de millennial dat inderdaad heel belangrijk vindt, zingeving. Hoe kan het management eraan bijdragen dat de werknemer zijn werk zinvol vindt?
Ja, dus door dat dus op zoek te gaan naar dat antwoord. Het is echt de vraag, waarom zouden we de organisatie oprichten als we niet al zouden bestaan? Ik stel die vraag regelmatig bij raden van bestuur waar ik zit, waar ze het willen hebben over goed werkgeverschap. En eigenlijk krijg ik in heel weinig gevallen daar een goed eenluidend antwoord op. Dus die vraag is bij heel veel organisaties nog niet bekend. Zelfs bij ideële organisaties, zelfs bij zorginstellingen enzovoort, waarvan je denkt, dat is toch behoorlijk obvious, krijg ik dat antwoord niet altijd goed. Dus het is belangrijk om het antwoord op die vraag heel duidelijk te hebben en ook te bedenken van, zit dat voldoende tussen de oren van mijn medewerkers en krijg ik dat... En hoe kan ik dat verder stimuleren? Behalve het op de site zetten die medewerkers toch niet lezen. Zorgen dat de directie, en daar ook echt de directie op aanspreken, ik vind dat ook een taak van HR, dat die directie dat dus ook uitdraagt waar ze ook maar komen. De beste directies of algemeen directeuren, die zorgen dat waar ze ook komen, met wie ze ook spreken, altijd opnemen van waarom doen we wat we doen. Een andere belangrijke is mensen serieus nemen. Dus de mix geven van vrijheid en verantwoordelijkheid. Heel erg goed kijken naar het weglaten van het hoe. Maar ze inderdaad daar wel een beetje in begeleiden. Dus als ze daar totaal niet gewend zijn. Eerst de vraag stellen van hoe zou je het zelf oplossen. Oké, misschien ga dat maar eens doen. Even kijken of dat werkt. En daar steeds meer in wennen. En dan op een gegeven moment alleen maar nog bezighouden met waarom. Doen we de dingen die we doen en wat moeten we realiseren en dat voor de rest aan de medewerkers overlaten. Vanuit HR kun je ontzettend werken aan management development, dat echt op de agenda zetten. Zeker op het moment dat je ziet dat je nog zwak management hebt, die zit te micromanagen of die in een angstcultuur leeft, die zou ik echt gaan opleiden en dan ook echt naar de persoonlijke kant van het management, dus persoonlijke ontwikkeling, NLP, allemaal dat soort technieken om ze zekerder te laten voelen, om dingen aan andere mensen over te laten. Wat ik ook zou doen is heel goed kijken naar het onboardingproces. Hoe komen nieuwe medewerkers binnen? Voelen ze zich thuis? Hebben ze de middelen om het werk goed te doen? Snappen ze waar de organisatie voor staat? En kijken of je daaraan kan werken om dat te versnellen. En het werken aan, dat is natuurlijk een beetje spreken voor eigen parochie, maar dat is het werken aan een feedbackcultuur waarbij medewerkers ook durven aan te geven hoe ze een onboardingproces ervaren, hoe ze hun werk ervaren en hoe ze aankijken tegen collega's of tegen facilitaire diensten. En als ze weggaan, ook achterhalen van waarom ze weggaan, zodat je je talent langer kan vasthouden. De business case is gezond daarvoor.
Ja. Wel even kort over het onboardingproces. Ja. Hoe belangrijk is dat? Mensen hebben gekozen voor je. Ik zie dan, misschien een beetje rare metafoor, maar ik zie een soort verliefdheid vormen. Je begint een relatie met elkaar.
Ja, er zijn echt, wat we terugkrijgen is dat er echt medewerkers zijn die zeggen, nou, op mijn eerste dag kreeg ik een bureau. Ik had nog geen inlogcode van mijn computer. Ik had geen sleutel. Ik wist niet waar ik moest zijn voor de koffie. Ik voelde me niet thuis. Ik voelde me niet welkom. En ik... dat was niet best. Nee. En andere medewerkers die meteen vol enthousiasme vertellen over hoe ze ontvangen worden en hoe ze erin staan. En wat zo is, is dat eigenlijk bij het eerste feestje dat je hebt nadat je ergens werkt, vraagt iedereen aan je van goh, waarom of hoe was het
en hoe bevalt het
en blijf je of niet blijf je. En eigenlijk is dan al de mentale beslissing genomen door de medewerker van oké, dit is een organisatie waar ik langer wil gaan blijven of dit is een organisatie waar ik even mijn vak wil leren of die ik even gebruik om uit te kijken naar mijn volgende baan. Die beslissing wordt in de eerste 30 dagen genomen door vrijwel alle medewerkers. En dat is eigenlijk het moment van waarheid waarin je dus die medewerker naar je toe kan trekken of in feite van je af kan stoten. Dus een ontzettend belangrijk proces.
Alright. Ik wil jou bedanken, Guido, voor drie kwartier wijsheid en ervaring van al die werkgevers. Ik wil natuurlijk jou ook enorm bedanken dat je deel hebt genomen aan dit webinar. En heel graag tot een volgende keer.
Wil jij het gratis whitepaper Talent aantrekken en behouden? 5 tips? Google dan even op precies die woorden. Gratis whitepaper Talent aantrekken en behouden? 5 tips? En typ daar even Effectory bij in. Of ga naar onze website peoplepower.radio en dan zie je in de post van deze podcast een link staan naar het whitepaper. Bedankt voor het luisteren naar de podcastversie van het webinar Help Mijn Talent loopt de deur uit. Wat nu? Laat me even weten wat je ervan vindt. Was de eerste keer dat we dit doen. Ik ben heel benieuwd of jij daar blij van wordt, of het leuk is, interessant. Dat kun je doen via info@people-power.nl. Stuur me een mailtje. Of natuurlijk via onze WhatsApp-service. En die vind je op onze website peoplepower.radio. Dankjewel voor het luisteren.
Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl